Laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 87, vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Kan Sion zo het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. We herzeggen u Psalm 87, vers 3. Schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vanaf vers 4 tot en met vers 14. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht en lezing van de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op den aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft den Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd te lezen Handelingen 1 vanaf vers 4 tot en met vers 14. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigene macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En één wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij invoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een Sabbatreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtiglijk, volhardende in het bidden en smeken met hun vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het Heilige en dieper aangezien des Heren te zoeken in gebed. Heren, wanneer het Israël in de toevergadering aan de plaats het huis des gebeds mag wezen, dan heb gij daar mensen te ontvangen. En wat er nou zo aan de staat van mensen, kinderen, te zeggen wordt, is het allemaal gelijk dat we verloren mensen zijn. Als het gaat over de toestand van mensen, dan kan daar een verschil zijn. Wanneer het is dat wij dan met bedroefdheid hier, Heere, te zitten vanwege verliezen en smartelijkheid en pijn. Ach, dan is dat weer anders dan degene die dan op vreugde te bedrijven, zoals dat bij rouw en bij trouw zou kunnen wezen. Maar wanneer het dan in de achterliggende tijd geweest is dat er dan bij de open de groeven der vertering gestaan is, dan kunnen we denken dat die, welke dan bedroefd hebben te wezen, een reden hebben. Wanneer zij zien dat de man of dat de vader of dat de grootvader is weggevallen. En aan de andere kant is het dan weer zo dat wanneer natuurlijk gesloten te worden dat wij kennen wat er dan aan blijdschap is vanwege deze verbintenis die bij anderen weer verbroken is geworden. En waar dan bij herhaling niet een kleinigheid of wat maar gering geacht kan worden gezien hebt te worden, maar dat het diep ingrijpend is in de mensen, der mensen leven. Wanneer het gaat dat er over de toekomst van de tijd die dan gezegd worden dat de graven geopend zijn, dat het leven moeite en verdriet is en de dagen weinig. En dat is dat er in dat sterven de mensenkinderen dan ook steeds de boodschappen komt en dat er ook bij geboortes weer dan ook wel weer de blijdschap zijnde, dat er dan altijd weer die wisseling is van dat wat vreugde geeft. Maar dat is dan eigenlijk dan weer vaak overschaduwd dan weer met geen wat droefheid geeft. Ach, wat is het dan toch de mens dat gij hem nog komt te gedenken als wij zien dat wij in al de staat en toestand waarin wij verkeren alles bedorven hebben vanwege onze zotte en ongerechtigheid. En dan is dat ook weer de zaak waarin uw kerk dan vaak medepaalt, dus dan ook die droefheid kent. Behalve wanneer het is dat gij het licht doet schijnen en de vrede geeft en dat gij de verlossing schenkt en dat gij uzelf betoont als degene die geen lust hebt gehad in de dood in Sotas, maar dat hij zich bekeert, maar ook daadwerkelijk de mens dan komt te bekeren uit dat eeuwige voornemen van God, wat van eeuwigheid vast is en dat gij de u hebt te krijgen tot de blijste dag van het leven. Als het gaat over het jaar uw goede tierenheid en de dag der zaligheid, welke gij dan doet aanbreken in het leven de mensenkinderen die nergens op durven rekenen en niet eens aan gedacht hebben in deze staat van deze geboorte en ook niet gezocht hebben in dit leven met alle grootste aansporingen niet die dan in de gezin of die dan onder het woord of die dan op welke wijze kunnen geschieden wanneer gij de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering op ons hart komt te binden. Ach, dan wordt het wat anders. Daar zullen wij zien welke nood en dood dat de mens heeft te bekeren. En aan deze ontdekking willen we niet vreemd wezen, wanneer het is dat wij ook aan het leven niet vreemd te wezen, wanneer we dan in de tijd te zijn, met al zijn moeite en met al zijn schuddingen en alle kommer, welke dan in het leven is. Door ieder mens te vinden, waar dan ook op de wereld. Want het is dat we allemaal gezonderd hebben en terven de eerlijkheid van God. Waar het dan is dat er de gevolgen van de zonde dan de smarten zijn. En dat het eigenlijk dan met de schijn van deze vreugde niet kan worden opgeheven. Wanneer wij alles eraan doen om hier dan ook zo weer gelukkig te worden. Het is alleen in u, Heere. Maar het is dan ook wel, dan voor ons de noodzaak, dat wij hier dan onder de schaduw uw vleugel de toevlucht nemen, waarin toch zulke trekkende kracht van ons barmhartigheid en liefde arbeid kent. Om in alle noden en alle zorgen en alle kommer, welke wij in het leven hebben en welke dan gestaag hebben door te gaan en tot een oplopende smart zou kunnen zijn, wanneer we de diepte hebben doorreizen. We hebben steeds wel voorkomen te staan, als het dan over het lichamelijke gaat, wanneer de zorg voor ons lichaam, welke de bode kent van verval, en ook zo bij hetgeen wat wij aan ziekte kunnen opdragen of bij tumor kunnen hebben, welke wij aan kanker hebben te beleven, dan in één keer een zwarte dag in het leven aan te brengen en een schaduw over ons leven en een opzegging van alle vreugde die in de tijd te zijn. En daarom, heren, zal het dan nog wel gevonden worden dat wij met die nood of met de andere nood, in een lichamelijk lijden of psychische omstandigheden, of ook in de geestelijke, toch de plek hebben te vinden bij u, schuilen onder de schaduw uw vleugelen. Wanneer dan, ja, zulke moeite van dit leven ons heeft te treffen, dan geeft u er invulling van, dat het is een woestijn.
Dat leven in woestijn is het dat wij als een woestijnvolk hebben te wezen als het best goed is. Als het goed is dan dat wij met het volk van Israël hebben uitgetrokken te wezen. En niet dan ook zo door die woestijn hebben heen te reizen. Maar dat wij dan met het echte volk daar hebben in te gaan in de vreugde Gods. Welke in Kanaan afgebeeld is. En waar dan de apostel gezegd heeft dat er maar een enkele zijn. En die binnengaan, Jozua en Caleb. En dat dit het beeld wezen voor degene die werkelijk op in te gaan. Wanneer het is dat zij, niet kunnen ingaan. Door het ongeloof, dan moet het wezen dat zij ingaan. Uit de verklaring waarin gij dit geloof hebt gegeven. Door God de Heilige Geest. Want het is niet allemaal hetzelfde. Wat de mens heeft te geloven en wat hij heeft te denken. Het gaat over dat zaligmakende, rechtvaardigende geloof. Dat gij gegeven heeft in het hart en het leven. Waarin het gericht zich aangespannen heeft. Waarin gij een mens in het gericht te vertrekken. En met zijn zonde heeft bekend te maken. Hij heeft die voorhand altijd wel geloofd dat hij naar de hemel zou gaan. Maar dan ziet hij wel dat hij naar de hel toe gaat. Als God hem niet komt te redden. En heren, en dat gij dan, die verlossing dan heeft in Christus Jezus, waarin gij dan zo door de prediking van het woord des Heren laat verkondigen dat de zaligheid alleen in hem is. Maar dat ook heeft te bewerkstelligen, en dat het niet is dat gij het laat verkondigen, maar dat gij het ook doet. En dat gij dan, in Christus Jezus de mens komt aan te nemen, waar gij het dan gezegd hebt dat de wereld u niet gekend heeft. En dat de reet die dan daar tot in de kerk hebt te wezen. En zoals dat bij de Joodse kerk is, dat ze u niet aangenomen hebben. Maar dat zoveel u hebben aangenomen dat gij ze gegeven heeft macht de kinderen Gods te worden. En welke dan uit de geboorte uit God geboren zijt, niet uit vlees en bloed. Niet uit de gedachtegang van mensen en het verstandig overleg en hetgeen wat wij aan kennis hebben vergaderd, maar hier dan bevindelijk uit de kracht van God waarin gij komt op te wekken. En daarom moeten we het bekennen, heren, dat wij die zondaar zijn. Bekennen u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad wat in me werd gevonden. Daar wordt nu de gelegenheid voor geboden. Wij met opgang naar uw huis. Als je hier voor uw aangezicht hebben gesteld en de hand hebben te vouwen, de ogen hebben te sluiten. En dan zal het wel kunnen zijn dat we meegenomen worden door woorden, maar het kan ook zijn dat we meegenomen worden door uzelf. Om tot onszelf in te keren en hier dat te zien hoe dwaas, hoe goddeloos, hoe boos dat de mens is. En hoe vermetel dat je te zijn, hetgeen wat hij aan godsdienst heeft te overleggen. Maar het wordt gezegd door de overtuiging van God, Heilige Geest, wat de wensen te zijn, daar hebben wij geen bestaan meer. En dan krijgen wij nog het bestaan, en dan zijn we nog in het leven, en het u ons toch samengebracht hier in het onderentiep bij de woord des Heren, en schik nog een plek voor uw aangezicht. En dat aangezicht van God, daar loopt het om. Wat zou toch de mens met de mens? Wat zou toch de mens dan met prinsen en van het volk? Wij zal dat daar in aanzien hebben op te klimmen, wanneer daar naar een plaats van de gunst van mensen. Maar wat heeft die toch dan als die God niet heeft? Daarom, uw vriendelijk aangezicht over ons te zien dichten, dat is datgene wat die bij de kerk van doen hebt te wezen. Maar als het dan is dat gij het laat zeggen, dat het is in het kerk in het huis des Heren, dan ziet u wel dat daar de vriendelijkheid van het aangezicht te vinden is. Wat wij dan denken verdonkerd te zijn, als het is dat wij met alle moeite van het leven de tegenheden hebben te kennen en de strijd hebben in te gaan, en dat we denken dat God van ons niet weet. Maar dan toch dan, die op de Heer aan te kruipen, en met al zijn kommer en met al zijn zorg, wat het ook is. Want die zijn er, als wij denken aan de man die dan morgen geopereerd moet worden, met zware operatie aan zijn hart. Geef hem nog de uitkomst. Als we denken aan hem, eigenlijk dan die boodschap gekregen heeft met een dodelijke kwaal. Of andere, en welke daar al een tijd mee lopen, en zover dat wij het hebben te weten, maar als het dan is dat wij niet hebben te weten, dan zie ik wel ziekenhuizen vol, en welke met zulke kwalen bezet hebben te wezen, van de boodschap van sterven, niet vreemd kan wezen. Maar ook als wij er niet aan hebben, dan weten wij ook wel van die kinderen die dan, ja, in de jeugd gestorven zijn, door ongeluk. En dat waar anderen weer gespaard hebben te wezen, dan moet dan de anderen sterven, heren. Zo gaat het dan bij wisselbeurten, totdat er geen tijd meer zal wezen, waarin de mens uit zijn zorgeloosheid dan wordt opgewekt, waarin die kille hand van de dood op zijn schouder gelegd heeft worden en u zegt, nu bent u aan de beurt. In deze tijd van bedrog, en van veel verleiding en van dat dwalen dat de mens toch eigenlijk altijd al doet. Want wij zijn ja van u afgedwaald. En de kerk die heeft het te beleven wanneer het is dat zij zich met een schaap dan te vergelijken zoals David is. Ja, als een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Maar velen weten het niet dat ze dwalen, heren. Ach, zij hebben dat te denken dat ze het rechte spoor hebben te wandelen. En in ieder geval van hen uitgekozen. En ook zo te denken met alle godsdienst dat het goed is. Terwijl dat ze nog nooit buiten gezet zijn. Terwijl dat ze er nooit aan gestorven zijn. Ja, terwijl dat zij nooit aan het einde gekomen zijn en niet dan zo nou, door recht gezaligd te worden en niet dan door genade dan gered te worden. En dat is dan de zaak welke gij dan in het hart en het leven uw kerk hebt te deren. Dat vernedert ons, heren. Maakt ons toch verlegen en weet dat om het zijn dat gij toch die gunst toch wilt tonen. En schenk het toch het leven tot in eeuwigheid. Ja, het zij dan in het huis des Heeren in enkele van dagen hebben te vertoeven. Al de dagen van hun leven om onderwijs te krijgen. Maar ook om die gunst te zien. En hun hart in het leven te ontvangen. Die goede tijd die beter is dan het leven. Dan hier in het leven te genieten. En met alle zorg en kommer zo, dan opgetrokken zijn en altijd weer iets dan hebt te ervaren, bij ons is het niets. En dat dan, dan het te zoeken fout moet gezocht worden, wanneer gij in het heiligdom uw kerk hebt samen te brengen. Wee het is dat gij dan onder het woord uw waarheid heeft te brengen, wanneer het is dat gij dan tot de ziel te spreken, ik ben uw heil alleen. Waar gij toch dan aan die paardenbeek heeft geplant, waar gij toch dan die vrucht doet genieten, uit de middelsarbeid van Christus, in een onvruchtbaar leven. Ja, in dit dood bestaan, ja, in dit ellende bestaan, waar we ons in hebben te bevinden, waarin dan alles heeft voorbij te gaan, en waarin toch in deze optochtelijkheid hier alles in de mens gelegd te worden, en dan, ja, het grote bedrog, als het aan dichter te komen gemist hebben, wat wij aan God hebben, en wie God voor ons is, en wat God in ons leven gedaan heeft, wat gij hebt willen volbrengen, en wat niet uit de beschouwing beleefd wordt, maar wij is daar gebracht te worden. En dat daar aan het eind gebracht het door de vaagheid dat u zelf hebt openbaren. Ja, als die borg er weer te laat van God geschonken. Niet gestolen en niet gedacht, niet gemeend, niet beredeneerd, maar van God geschonken. Van God geschonken gedaten, ja, voor de grootste resultaten, waar dat het dan te worden, heren. Wanneer het is dat hij een walging van zichzelf heeft te krijgen en in deze donkere nacht heeft te verkeren, van deze onwetendheid en van deze verlatenheid. De kerk beleeft het. Het echte volk heeft het verstaan. Dat die maken zelf leert, zegt Isaia. Die heeft dan die sprank, hebben ze op de hart. Het einde zal de eeuwige smarte zijn. Maar het volk dat geen licht heeft en wandelt in de duisternis, die gaat het licht op. Ja, het licht van Jezus Christus, de zon der gerechtigheid. En dat maakt de mens al armer, 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 armer in zichzelf. En die rijkdom die bestaat dan in u. En als ze dat daarbij mag zijn, dan geven ze daarvan op, zullen u getuigen zijn. Maar niet zonder de Heilige Geest, heren, want anders dan komt het aan, ja, wat de mens dan zelf is. Hij praat maar wat, maar heeft de stem van God nooit gehoord. Als dat dan toch, dan komt die stem hier dan om ons uit die dood op te wekken. Maar dan komt ons te leiden, en ons te leiden door het leven heen, want de gevaren naar de berg van de hemel zijn groot. En dieptes die we moeten doorrijden, reizen zijn diep. En de proevingen die zijn zwaar, en die strijd die is op leven en dood, als zij dan straks dan, ja in de hemel zijn, dan het terecht te zeggen dat het alleen door u is, vanwege het eeuwige welbehagen. En dat het dan het werk van God het eeuwige feest is om te beginnen, en ook voort te zetten, en ook te voleinden, en tot in de eeuwigheid. Want de afval is groot. En men ergert zich aan alle kanten aan hetgeen wat waar is. Wanneer het woord van God gepredikt hebt te worden, vermaand hebt te worden, bestraft hebt te worden, en onderwijs geeft in het godzalige teven, dan komt daar de vijandschap die gij, ja, dan zelf ook gaat te peren. Als die ene rotsteen, Jezus Christus, waarop de mens verpletterd hebt te worden, of die steen dan, ja, op hem zal vallen, omdat hij zich niet in die weg gevoegd heeft. En die noodzakelijk is. En die gij getoond heeft uit de Heilige Schrift. De mens die heeft veel wonderen gezocht. En hij maakt het allemaal uit. En straks zal het hem opbreken, heren. Als hij niet gered wordt, daarom, hij wil toch deze bediening van God in het leven toch nog schenken, dat we toch eerlijk aan de beter te komen, wat het allemaal is, wanneer God naar de mens komt om te zien. Of eigenlijk, naar zijn eigen leven komt om te zien. Het is zo persoonlijk, het is zo particulier. Ja, het is de particuliere gedaante, iedereen voor zijn eigen. Als het is dat hij heeft te denken, zal ik ooit rechtvaardig voor God zijn. Nou ja, en dan heeft het woord het wel geleerd in wat voor weg dat het hebt te gaan. Ja, in totale afbraak en het dooddink van deze natuur. En wij aan ons eigen wil en aan ons eigen liefde en eigen wil en leven. Omdat wij het leven zullen ontvangen. Ah, dan moeten we het hier, ja, onze hulpeloosheid kennen. Ja, onze afhankelijkheid, misschien zijn het wel, en die kunnen het niet, heren. En die weten het niet, en die zien het niet, en die stellen zich hier weer zo leeg als het maar kan. Ah, die heeft niet te bidden, die weet niet te bidden, die weet niet te spreken, die weet niet te denken, en die kan het niet lezen, die zijn hulpeloos. En zo lopen ze maar te sterven en zo lopen ze maar te zuchten, heren. Zal het dan ooit nog goed komen in het leven? En die hebben geen handen om het te pakken. En die hebben geen ogen om te zien en geen oor om te horen. En dan is daar die troeve klacht, dan is daar die troeve klacht. Want het is de schuld van mensen. Het is uw schuld niet. En als daar dan, ja, dat opkomt in een hart die ingefluisterd wordt, en wat er allemaal aan laster en allemaal aan vijandschap is tegen God, Het lijkt wel, ja, op iedereen u vrede te wezen, maar het volk dat leert zijn vijandschap in te leven, oh, die durft de mond niet meer open te doen, wat hij daarvoor binnen allemaal op te reizen, dan zit daar ook wel weer in, en dat de mens een vijand is, dat als je vijand met u verzoend moet worden, en welke geen enkele gepilligheid heeft om te vatten in uw wegen, om iets te doen wat u wel behagelijk is. Maar gij zegen praat erover. Gij zegt dat op de dag van uw kracht een vrijwillig volk heeft. En dat die wapens worden neergelegd. En dat er in vrije gedaante verenigd te worden. Het is puur Gods werk. Ja, het is puur genade. Ja, het is puur, ja, hetgeen wat gij gedaan hebt, Heer Jezus Christus, wanneer gij daar aan het kruis gehecht hebt te worden, en dat voor de eer uw vaders gedaan hebt, die moet verhoogd worden, en dat gij het voor het volk dan hebt willen doen, en dat het nooit meer toe in staat is om iets voor uw eer te doen. En als het in het gemis is, graag zal het willen doen, omdat gij het waardig zijt. Maar ja, het is alleen genade, pure genade, soevereine daad van genade, ja, wil gij aan de dag het leggen ten opzichte van de verzoening en de voldoening en hetgeen wat Christus gedaan heeft, hetgeen wat niet door de Heilige Geest gewerkt heeft te zijn, en alles van God door genade alleen, en voor die grootste der zondaren in alle opzichten, overal in, alleen maar genade. Gedenk ons dan, want daarom kan het nog. Daarom zijn we hier met onze nood te komen voor uw aangezicht, of gij die kunnen ontledigen of voorzien, en van hetgeen wat goed is. Voor de ziel en voor het lichaam, en voor de tijd en voor de eeuwigheid tot troost is. Ah, dat dan toch, dat heiligdom er van ons niet gesloten blijft. Ja, we zitten hier wel, mag hier dan zijn, en wordt gepreekt, maar ah, dat het nou voor ons ook mag zijn. En dat die vrijvallende genade in het hart mag komen, als in de weltoebereide aarde, dat het kwam dat de vrucht mocht zijn uit dit middelaarswerk van u, Heer Jezus Christus. De oprichting van het beeld. En als u dan, ja, zachtmoedig en nederig geweest bent, dan weten we gelijk of wij iets van het beeld hebben. Als die taal van de apostel gezegd te wezen, dat we verdedigen onder de krachtige hand Gods, dan wordt gelijk al gezegd dat het door u is. En dat te maken heeft met het Godswerk, wat wij zijn in de hoogte gevallen. Wij zijn hoogmoedig en trots om te kruipen en om te beteren en hier op de knieën te komen en ons af te zonderen als een doodschuldig mens, daar zijn we veel te hoogmoedig voor. Daar zijn we veel te trots voor om het op te geven. Maar daar is dan dat u dat hebt te doen, heren. Wanneer het is dat de gezag van uw woord in het leven te komen, dan komt de mens op de knieën. Dan komt hij in het stof. Dan wordt hij niks. En dan blijkt het eigenlijk wel, ja, hoe weinig dat men ervan hebt, of ook hier, ja, bij ons is. Gedenk dat des ontfermers dan, en mag het woord nog geopend worden, en mag dan in alle opzichten die daar op u gehoopt zijn, er geen beschaamdheid zijn, en dat gij toch dan ons laat in deze staat, en laat in dit verderf, en laat dan in deze banden, en laat dan in dat bedrog. Alsjeblieft, heren. Open dan onze ogen. Daar begint het al mee. Ach, en brengt ons dan uit het rijk van de vorst der duisternis in het koninkrijk uw liefde. Daar gaat u mee voort. En brengt ons dat daar in de hemel bij u, om eeuwig dan uw dank te zeggen, en voor hetgeen wat gij aan deze verlossing in het leven gedaan hebt. En mag dat uit de diepte ja, tot verwondering alreeds genoten worden. En dat om Jezus wil. Amen.
Psalm 119, vers 21 en 23. Dat mij, o Heere, uw goede tierenheid toch overkwam naar uw beloftenissen, daar geef ik aan mijn smader juist bescheid. Daar zal hij op zijn schimp geen antwoord missen, want ik vertrouw op het woord mij toegezegd. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En het 23e, dan wandel ik vol moed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft u bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Dan zal ik mij niet schamen, nog u daan, uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. 21 en 23 van Psalm 119. dit hebben we allemaal nog wel te weten. Tenminste, in onze tijd wordt het steeds misschien wel minder geweten. Maar het is toch dat wij bij ons nog weten dat deze zondag, die dan tussen de hemelvaart en die te Pinksteren is, de Wezenzondag genoemd hebben te worden. Dus dat betekent eigenlijk dan dat wij aan dat wezen betekenis geven ten opzichte van hetgeen wat wij alleen gelaten weten wanneer de discipelen dus dat moment gekend hebben dat hij dus dan ja, daarop duidt hè, dat het met de wezen gelijk is. Nou ja, als wij wezen zijn, dan weten wij het beste natuurlijk wel. Wanneer wij wezen zijn, dan zien we wel dat we alleen zijn. Dat wij vader en moeder kwijt zijn geraakt door de dood of door een ongeluk. Dat de kinderen hebben achter te blijven. Dat je kan zien dat er dus dan op de jonge leeftijd al reeds gebeurt dat iemand wezen is. En we kunnen dat ook wel denken dat bij de ouderen dat is, wanneer onze vader of moeder er niet meer is. En je hebt daar ook David ook in zijn psalmen wel te horen getuigen dat hij zegt van wanneer vader en moeder mij verlaten heeft, dan hoopt hij toch en dan stelt hij zijn leven toch in de hand van God. Dus het wezenschap, dat is dus bij David toch bij vader en moeder verlaten, of bij die kerk dan van de Heer Jezus verlaten en dan hier dus dan eigenlijk dan als een wees ten neer hebben te zitten. Nou ja, als je dan van het wezenschap hebt gekend te worden, dan zie je dat juist maar dus je ouderlijk thuis hebt het kwijt te zijn. Nou ja, dan kan de kerk ook wel zeggen dat zij in het wezenschap of in de pelgrimage door de eeuwigheid dus dan een thuis hebben dan boven. Dus dan kun je ook wel denken dat daar iets met het thuis ook wel te maken hebt. Maar gewoon letterlijk dus dan dat je zegt van geen thuiskomen meer. Hè? Dus dat is nou... Hij is nou een sterfgeval geweest van een van de oudsten, dan blijft de boete nog over en dat noem je dan een halfwezen. En als je dan zegt, de moeder die sterft dan ook, dan zie je het bij helemaal wezen. En dan zie je wel dat er ook in de gezinnen staan, de kinderen zijn die dan eigenlijk verstrooid raken door hetgeen wat wij aan het ouderlijk huis hebben te missen. Dan kun je wel zeggen, het blijft een beetje nog aan elkaar klitten. Maar als wij dan op een gegeven moment ouder worden, dan heb je genoeg aan je eigen gezin. En dan zie je wel dat elkaar ook dan wel veel meer uit het oog hebt te verliezen dan toen het thuiskomen er nog was, wat het ontmoetingplaats, het centrum was, waarin wij als kinderen dus dan bij onze ouders dan gedurig zijn om elkaar dan ook te ontmoeten. Dus dat is dan eigenlijk dat is dan weg als de ouders dan weg zijn, de plaats van de ontmoeting. En de plaats van ontmoeting is dan het verkeer met elkaar hebben, het samenspreken hebben, het communiceren en met elkaar leven, liefhebben. En dus dan een heel gemis als je dan zou kunnen zeggen dat het is tijd aan wezen te wezen. En dan voel je dat eenzaam als het ware dan ook in het leven. En dan voel je als het ware hoe verdrietig dat je bent, de verdrietigheid. Je zegt het altijd maar niet. Misschien ben je dus dan ook wel de grote. Die dus dan als het ware zelf dan de grootouder hebt te zijn. En toch dan voel je dat het ware dat verdriet. Wat hier dus dan bij het gemis is het ware van de liefde. En ook bij de ouders is het ware dus dan moet ondergaan. Nou, daar spreekt de Heer dus dan van in deze omstandigheden. Waarin die kerk dus dan verkeert. Wanneer hij dan hebt heen te gaan. En dan in Johannes 14, dan getuigt het waar dus daar van een dubbele mate van heen gaan. En het eerste is dus dan door zijn sterven, waar hij gezegd heeft dus dan dat hij de 3 dagen zou opstaan. Nou ja, goed. Dat bracht ontroering mee, dat brengt dan tranen mee, dat brengt schreien met zich mee, al begin je er dan eigenlijk al over te praten, als het nog niet eens gebeurd is. Dat je afscheid neemt, dat je dan op het sterfbed je hand, de hand van je vrouw of van je man hebt aan de laatste kus hebt te geven, wanneer het is dat afscheid is, en je bent er dan nog, dan zie je al die tranen, die ogen al vol met tranen komen, wanneer je alleen maar over te sterven spreekt. Man of vrouw, ik ben er niet zo lang meer. Je hebt kanker. Nou ja, de dokter die zegt, je hebt nog 3 maanden te leven. Nou, in die 3 maanden moet je dus daar afscheid nemen. Nou, dan wordt er wat afgeschreid. Dan wordt er wat afgeschreid. Dan worden er wat tranen gelaten. Dan is elk ogenblikje goud.
Dan wil je bij elkaar blijven. En je moet werken, maar dan neem je vrij. En dan zei jouw vrouw of man, wanneer ik dus daar, als nou beter nog. En een wakjespaarder aan het bed. En dat schreeuwt uit de gedachte. Dus dat je elkaar moet verliezen. Dat houdt elkaar dicht bij elkaar.
En de laatste woorden, de laatste snik, daar ben jij getuige van. Je bent bang eigenlijk om eventjes naar de keuken te gaan, want het zou net kunnen wezen dat dan mijn vader, moeder, vrouw of man sterft. Dat wil je niet van wijken. De droefenis.
Nou ja, als de heer dus dan opgestaan is, dan wordt die droefenis dus dan weggenomen. Dat betekent dus dat hij er is. Maar hoe moet het dan als hij er niet is?
Nou ja, als ik dan het handelingenboek lees, dan zie je wel dat hij dus dan, dat hij dan ook over een ander spreekt die bij hen hebt te blijven.
En dan zie ik eigenlijk toch het verschil met toen hij stierf, want toen hij opgestaan is en hij verscheen, toen hij ze niet meer bedroefd geweest.
Maar als ik dan over die andere heb te spreken, dan zie ik wel dat het dus dan dat hij trooster heet. Dus als ik aan trooster denk, dan denk ik ook aan droefenis.
Dus hoe moet ik dat dan rijmen, wanneer dus dat Christus ten hemel gevaar is, wat wij in de achterliggende tijd hebben gedacht, dat hij op gevaar is de hoogte. Je ziet in dit gedeelte nog eens bij herhaling, dat ze verblijd hebben te wezen. Hoe kan het dan zijn dat zij toch bedroefd zijn?
Ja, ik denk wel, als je een poosje op die weg bent, dat je het wel weet.
Waar staan ze toch allemaal nog voor, wanneer zij straks dan deze wereld moeten doorreizen en het evangelie moeten verkondigen. Lees maar in wat er in de handelingen staat en wat ze allemaal hebben te wedervaren, wanneer Christus de liefste dan boven te zijn. Wat een tijd van droefenis, angst of zorgen, pijn of moeite zouden kunnen pezen, dan komt dan toch het ambt van de Heilige Geest weer naar voren. Dat hij dus dan trooster is. Ook heiligmaker, hè, dat ook.
En ook van zonde overtuigd, dat maar allemaal nog wel zien. Maar dan is dus dan dat hij echt troost. Dus daar nog voor een ontzaggelijke opgave, wanneer zij als verkondigers van het evangelie de Judea, of Israël uit Sion zal die wet uitgaan, Samaria, Klein-Azië, zelfs tot in Spanje toe, en dat evangelie verkondigd te worden,
waarin daar hebben heen te gaan, en eerst toen hebben ze in die voetstappen van Christus gepandeld, en die is nu weg, en is daar wezen, een wezengevoel, dat hij weg is. Tien dagen zit er tussen hemelvaart en Pinksteren.
Wezen, bedroefd, ja, niet helemaal. Maar hij, toch wel, als hij dus dan altijd er niet zal zijn, dan komt het dan toch wel te droefenis voor. Ja, geen leed zal het uit uw hart wissen, wat u aan die kennis van Christus hebt, maar er komt wel veel leed.
Er komt wel veel pijn en er komt wel heel veel lijden om de naam van Christus als de prediker staan en Gods volk daarbij inbegrepen dan op deze wereld zijn.
Trooster. Nou, hij wordt erbij geroepen. Stel je voor. Dat ik hier de wezen bezoek, dat doe ik ook, hè, dat hoor ik ook te doen. Het wordt een beetje minder, ik kan het allemaal niet te meer. Het wordt wel een beetje veel soms, maar weten we, wezen bezoeken, dat is eigenlijk de taak van een predikant, hè. De predikant, die moet die alleenstaande, en die weten we, en dat wordt in bijzonder opzicht dus dan genoemd, hè. Degene die is die alleen staan, die moeten wij toch bezoeken. En, nou ja, goed, in hun omstandigheden denkt de Heer dus aan haar. Nou kan het dus dan wezen dat de dochter zegt, ga eens naar mijn moeder toe. Dan word ik erbij geroepen. Nou ja, dan ga ik naar die weduwe toe. En dan zeg ik, ja, nou kom ik u troosten. Maar als ik dan zeg, kijk, je bent er eigenlijk niet te troosten, omdat je man weg is. En dus, maar ik word eigenlijk bijgeroepen om te troosten. De weduwe, de bezen, ze zijn zo alleen. En ze zitten daar zo te schreien. En ze zijn aan het wenen. En er zijn heel veel mensen die zeggen, dat mag je niet doen. Flink wees hoor. Nou moet het pas afgelopen wezen. Nou hoef ik dat niet meer te doen. Nou weten we het wel. Maar dat zal de Heilige Geest nooit zeggen. Dat zegt u. Want u bent niet te troosten. En u loopt maar te schreien. En het helpt niet als u komt. En als er anderen zijn, dat helpt ook niet. Ja, het is fijn dat je gebeest bent. Maar ik laat je weer achter in het verdriet. Maar de Heilige Geest niet. De Heilige Geest, of hij kijkt en zegt, God troost. Als God troost niet, dan brengt hij zoveel mee en dan ben je getroost. Dan ben je zo gelukkig als God je komt troosten. En dan kun je niet meer zeggen, ik ben niet getroost. Maar met al dat andere, dan ben je niet te troosten, want je komt in het gemis. En de Heer vult dat gemis. Zoals geen ander kan. Je kunt wel denken dat als je zegt van nou, ik heb een man getrouwd en die houdt er veel van en ik neem een andere man, het is niet meer zoals dat voorheen was. De leegte blijft de leegte. En je kunt dan zeggen dat je dus de alternatieven kent en het mag op je pad komen en het zal misschien enigszins helpen. Je hebt elkaar weer, je kunt weer praten, je kunt weer die muren zeggen toch ook niks. Je hebt iemand die je begrijpt en je bent samen Petuel, Petunaar. Maar eigenlijk diep schuilt dat eerste. Net zo goed als dat wij dat in de val zouden kunnen zien. Wij waren van God en nu niet meer. En nu moeten wij eigenlijk God terug hebben. Heel diep is dat gevoel waarvan je kan zeggen dat we toen in de val, in de staat de rechtheid, eens gelukkig geweest zijn met God. Nou ja, dan ga je wat anders zoeken. Maar het diep, diep, diep weg zal er een heimwee naar God moeten zijn. Een heimwee naar God. Nou ja, wat heeft de Heer gedaan? Toen heeft hij zijn zoon geroepen. En toen heeft hij zijn zoon gezonden. En heeft dat gemis, heeft hij gegeven, gevuld, vol in zijn zoon. En als dan de zoon dan ten hemel gevaren is, dan voel je dat ook. Dan ben je alleen en dan ben je eenzaam. En dan wordt hij erbij geroepen. De Heilige Geest. Parakletos, dat betekent dus dat erbij geroepen zijn. Dat betekent tot wie is die dan bijgeroepen? Ik heb tot weken gezegd, totdat het zoveel troostrijk is, dat hij erbij geroepen heeft te worden. God, de Heilige Geest, wordt erbij geroepen. Wie doet dat? Nou, misschien hier. Ik heb nou het versje, het zou best een keer met de Pinkster gezongen worden. Maar och schonk gij mij de hulp van uw Heilige Geest, dan is dat erbij roepen van de Heilige Geest. Dus als ik hier dan ga preken, kan er geen één preek gehouden worden zonder het erbij roepen van de Heilige Geest. En in de kerkraadskamer gebeurt dat dan ook. Oudeling doet dat ook. Heere, wilt u hem bedienen? Met de Heilige Geest. Dus dan word je erbij geroepen. Hij wordt erbij geroepen. Och, schonk, geef mij toch de hulp uw geest. Dus, want anders kunnen we niet bidden. Anders kunnen we niet preken. Anders kan ik het woord niet beluisteren. Anders kan ik het woord niet goed horen. En God roept hem erbij. Want het is de geest die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Dus erbij geroepen zijn, de erbij geroepene, de Heilige Geest. Door de Vader en door de Zoon, van wie hij dus dan uitgaat. En als dus dan de Heilige Geest dus dan belooft het te wezen van Christus, dan het daar werkzaamheid en arbeid is hier in te wezen, waarmee verwachting is van hem. En daar willen wij nog van spreken. Dat is dan uit Psalm 119, vers 49. Dus als het gedeelte waarover het gaat, dat vinden wij in Handelingen 1, als vervolg op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En de duidende tekst daarop, die willen wij nemen, vinden in het boek der Psalmen. En daarvan het 49ste vers. Waar wij het Gods woord lezen, gedenk tot des woords, tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Dus in de wezentoestand van de kerk, komt ons dan ook David weer te hulp in het boek der Psalmen. Waarin het gebed dan is, gedenk des woords tot u, de discipelen, de knechten, die waren daar bijeen, biddende, samen. En je kunt er afvragen, wat hebben zij gevraagd en wat hebben zij gebeden. En dat vinden wij dan ook weer bij de schrift, in de schrift, wanneer wij één van deze godspraken lezen. Dus het vele spreken van God weten. Gedenk des woords tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. En in de eerste plaats, dan willen wij denken, dus dan met het oog ook weer op de Handelingen en dit gedeelte in het Oude Testament, de belovende God. En in de tweede plaats dan de hopende kerk. En in de derde plaats het werkzame geloof. Dus de belofte Gods in het spreken met het oog op wat hij gezegd heeft, dat de komst van de Heilige Geest daar is. En in de tweede plaats dus dan de hopende kerk, zoals wij dat hier ook zien, op welke wij gij mij hebt doen hopen. Dus deze discipelen daar in een gebeten waren ook hopende, de hopende kerk. En dan in de werkzaamheid, dan zien we dat zij de gebeten en werkzaam geloof hebben, om hier dus dan met de belofte arbeid te hebben geliefden. Dus wanneer het gaat over het spreken Gods, dan kunnen we wel denken dat de Heer dus dan veel woorden gesproken heeft. Wanneer wij door de Heilige Schrift dan heen, ook nu bij de kerntekst nu in dit ogenblik. Maar ook als wij aan de oudere teksten denken, dat er een belovend deel is in het dierbare woord des Heeren. Nou ja, dan gaat het dus maar dus dan over de hele Godspraak. Maar dat de hele Godspraak is maar dus dan de belofte is. Bij Peter dus dan dat de Heer beloofd heeft dat Jezus Christus in de wereld komen zal. De eerste moederbelofte, waarin sprake is geweest dat de Heer dus daar zijn zoon in het vlees gezond heeft en dat hij gekomen is. Dan zie je in het hele Oude Testament als het ware een hopen en verlangen en een kijken, uitkijken en uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. En dan kun je denken dat er in het Oude Testament, net zo goed als in het Nieuwe Testament, een hopende kerk is. Ik heb ook nog de psalm eventjes verwisseld. Ik denk, ja, ik heb wel zo vaak dan psalm 42 opgegeven. Maar dan staat er dus dan steeds ook wel. Dan zegt hij, hoop op God en slaat het oog naar boven. En ik zal hem nog loven voor de menigvuldige verlossingen zijn aangezicht. Dus dat betekent dus dat er heel veel woorden gesproken zijn. Ten opzichte van de ondersteuning en de verlossing van zijn kerk hier op de aarde. Nou ja, als dan David op zichzelf genomen hebt te worden, of ik zou zo zeggen, David is volk, dan kun je denken dat er in het Oude Testament een apotheek hebt open te gaan.
Van het woord Gods en de betekenis van het woord van God. Maar ook wanneer het is dat er dus daar van de belofte is in sprake te zijn. En ook in het Nieuwe Testament is het dus dan dus duidt te sparen, dus dan put te sparen, dus uit het Oude Testament waarin dit verlangen wordt gevoed. Dat is de belofte van God. Ja, tussen de belofte en tussen de vervulling, daar ligt enige tijd te sparen. Dat kunnen we vinden dus dan op die wezen tijd, hè. Dat dus de Heer ten hemel gevaren is. En dat zij die 10 dagen sparen dus dan met bidden en smeken aan de troon der genade waren. Zoals u dat in Handelingen leest, waarin deze discipelen dus dan samen zijn. En dat is dus eigenlijk geen vreemd werk in de Heilige Schrift. Wanneer we dan denken dat hij door de Geest inspireert, als getuigd wat er in het leven van het volk te wezen, dat betekent dus dan de hoop op God gesteld, die zijn belofte gegeven heeft. Wat hij als het ware met een pleitrede heeft te zeggen, dan zegt hij, doet wel bij uw knecht. Dat gij het woord wat gij gesproken hebt en de zaken die gij beloofd hebt, dat het in het leven vervuld te worden, hetgeen wat mij dus dan doet hopen. De kerk in hoop zalig geworden. Nou ja, ga het dan maar invullen in het leven. Wat is dan dat heden waarop de mens hebt te zien? En wanneer het is dat hij dus dan hoopt, dat is de hoop op God, de belover. De belofte, die hij dus dan gegeven hebt in Jezus Christus, waren een reeks de belofte, wanneer hij voor zijn sterven het ware apart gesproken heeft met zijn volk en kinderen, dat hij ze niet zal begeven. Kijk eens, dat is dan 1. Dat hij ze niet zal verlaten, dus op dat moment, dat zij, dus dan hier alleen te wezen, dat ze feest neer te zetten, dan het plaat dus dan, ja, het hart van zijn kinderen te hopen, wanneer zij de belofte gekregen hebben van God, de Heilige Geest. En als dan de Heer gezegd heeft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, dan zie je wel dus dan ten opzichte van dat verlaten, nu een verlaten volk te geven, een pleitreden geeft om iets te zeggen, doet wel aan uw knechten, welke hier in die eenzaamheid te verkeren, wanneer de herder de schapen is waren, voor het oog opging naar omhoog, en wanneer hij dan in het gezegende opbijstand dat hij gegeven heeft, Godspraak tot hem gebracht heeft, en dat hij dus dit nu gemist moet worden. Dat wekt hoop. Dat wekt verlangen. Dat geeft een wachten. Dat geeft een uitzien naar hem. Welke hier dus dat gesproken heeft, dit woord en deze belofte dus dan geschonken heeft. Is er geen belofte? Dan kan er ook geen werkzaamheid zijn. Als dat boek voor u gesloten is, dan hebt u niet op de knieën te komen. Als het niet is dat gij daar zelf de vinger bij gelegd hebt, dan heeft het voor u en voor mij geen betekenis. Maar als het is dat het woord des Heren dus dan in je hart gekomen is, en hij heeft daarvan gesproken, en hij heeft daar, ja, tot zijn knechten gesproken, deze discipelen, de latere apostelen, of wanneer het is er dus daarvan de Heer Jezus Christus, dus dezelfde geest is, die daar ook in het hart van David geweest is, ten opzichte van deze beloftenissen, dan is dat woord wat hij tot hen gesproken heeft, of tot hen gesproken heeft, van die grote betekenis. En dus, dan zet hij heel de tijd de spaart dan door, waarin de aarde heeft te bestaan. Dat is niet alleen in de tijd van de apostelen, het is niet alleen in de tijd van David geweest, maar het geldt altijd de belofte is er Gods. Waarin dan altijd die kerk op de aarde te wezen, en hier dus dan ook van God. Deze belofte is het toren, dat u als paar dus dan kan denken dat je in de kerken te zitten, dat je niet hoeft te bang te wezen dat het u niet treft. Of dat het niet voor u hoeft te zijn. Of dat u niet denkt van nou, ja dat is voor die en dat is voor gene, maar het zal voor mij niet zijn, maar ook in deze tijd waarin deze wereld ten onder te gaan en in diepe verval is geraakt, geldt het woord en deze belofte is het dus dan van al de tijd en de dagen dat de mens in het leven te wezen, waarin je dus dan kan zenken dat het woord van God in zijn spraak tot zijn knechten, dan ook in de gemeente hoort te worden. Het is ook een woord van de gemeente. Bijvoorbeeld, de poorten van de hel zullen uw gemeente niet overweldigen. Of bijvoorbeeld de belofte dat hij zegt, ik zal met u zijn tot aan de volleinding der wereld. En dat hij bijvoorbeeld zegt, in deze wereld zult gij verdrukkingen vinden met het goede moed, ik heb deze wereld overwonnen. Of ook wanneer hij zegt, ik kom tot u, hij komt beter tot u, dan is daar die belofte, en welke niet hebt te feilen, en welke je in de hoop niet heeft te beschamen, hij komt zeker tot u, maar er zijn dan, ja, heel veel voorvallen, verdrietigheden, pijn en smart, vervolging en verdrukking, en beproevingen, aanvechting en strijd, welke als het ware het zicht tot deze beloftenissen kan verduisteren enerzijds, en aan de andere kant kan die juist het hart te verlevendigen om op die belofte te zien. Dus als het verduistert, dan zegt hij, ja, God, maak het niet waar. Als het verduistert, als het ware, en dan kan ik er geen hoop meer aan hechten. Als het verduistert, dan is en dan het de ziel in een misstand te zijn. Of nog erger, als het ware, hij komt er tegenop, hij verzet zich er tegen, en hij krijgt eigenlijk dan, ja, iets van wat iemand zou kunnen zeggen, wat ik pas hoort van een meisje, ja, die toen eigenlijk dan zegt, na zoveel jaar, hoop gehad hebben, nou God hoort dan niet meer, en ik ga de wereld in, dan word ik boos op God, dan denk ik wel, hij doet de belofte toch niet, het is niet waar geweest, en nou, wat geeft het eigenlijk dan nog op, en dan geef je gooi het hoofd er dwars tegen in. Maar je kunt ook de andere kant nemen, hè, dat je zegt van ja, Al moet ik nou wachten tot mijn sterven, al moet ik nou mijn hele leven lang het aan uitzien, het is mij het waard, het is mij het waard, ik zou nog veel liever aan zijn voeten sterven met de hoop op God, die het gezegd heeft dat ik me afkeert van God en mijn eigen weg gaat. Nou, dan verlevert u die belofte weer. Dan legt u het waar, dus dan de hand bij. En dan komt u voor de troon. En dan verschijnt u voor ons aangezicht. En dan zegt, Heer, u hebt het toch gezegd. Heer, u hebt het toch gesproken. Zou u dan niet doen wat u gezegd hebt? Zou u spreken en zou het niet bestendig gemaakt worden? Ga je tot dat hebt gezegd, Heer? En dan is dat toch waar? Nou, dat is de andere kant. Nou ja, in het verband met de kerk, welke te zijn, de Heer gesproken van troost. Van troost, van vrede, van liefde, van genade, waarin de blijdschap van zijn wezen dan bij u blijft. En hoe gebeurt het dan? Door de zending van zijn geest. En hadden ze die geest nog wel dan? Ja, die geest Gods hadden ze al. We weten wel dat ze door die geest God gewedenbaard zijn. Ze weten wel dat ze door die geest God dat geloof in Christus gehad hebben. We weten wel dat zij Christus uit duizenden zouden kennen. En dat ze met een diepe verbondenheid aan liefde aan hem verbonden zijn. En ze hadden de geest van Christus. En hij blies op hen. En op hen was die geest al. Nou ja. Waar duidt dat dan op? Er duidt het dan op dat er dus dan die Pinksteren zal komen. De tijd van de wezen zondag is er dus dan. Christus was ten hemel gevaren. Zij waren zijn discipelen. Zij zijn te paarden gelovigen. Maar God heeft dus dan die belofte gegeven dat die geest God komt. Welke hier en met deze bediening hun verblijdt. Denk maar aan Pinksteren. En er liggen nog 10 dagen tussen. Dus dan krijg je de werkzaamheid. Dan gaan ze niet zeggen van nou ja, het gebeurt dan toch wel. Laten we maar kijken. Laten we maar zien hoe het gaat. Nee, ze waren aan het bidden. Zij waren werkzaam in de hoop en in de gebeden tot God. En ze hadden voor ogen wat de Heer gesproken heeft. Kijk maar naar de tekst. Hij had tot zijn knechten gesproken en ze hebben 3 jaar de omgang met hem gehad. En die woorden zijn in hun hart gevallen en die zijn niet vergeten. En die worden hier waardig gemaakt dat de Heer gezegd heeft de belofte gedaan. Wanneer zij dus dan straks een stand die beeld in moeten om het woord des Heeren te preken. En dat ze niet van tevoren dus dan al moeten gaan lopen. Nou, laten we nou maar beginnen. Nou, toen ik erover dacht, toen kreeg ik in één keer heel veel te zien in het kerkelijke leven. Daar kwam eigenlijk te staan dat ik, ja, eerst wist ik dat hij ook allemaal niet goed werkte, maar als ik nou zie te staan achteraf, dus na lange tijd, dan heb ik er wel zoveel van gezien dat er heel veel gaan lopen, bijna de meeste zonder roeping en zonder zending en zonder zalving. Nou ja, dominee, je hoeft er niet over te oordelen, doe ik dan verder ook niet, maar ik heb het wel gezien. En dat het is dat hij, ja, als ze zomaar zelf predikant beginnen te worden. En als het dan niet gaat, dan doen ze het zelf wel. Dan creëren ze een plek voor de eigen. Nou, dat zie ik heel bepaald bij God, volk en kerk niet. Dat is al vervaardiging dat je een ambassadeur van Christus mag zijn, waarin deze apostelen geroepen zijn. En die wachten de tijd af. Wachten de tijd af. Ja, u zei het nog in een gebed, dat je van Jeruzalem niet wijkt. Nou, dat zien we dan. En dat zij dan die komst wachten. Je zou het exegetisch kunnen nagaan. Tenta, dat is na 50 dagen. Pinksterfeest is dan in het Oude Testament al geregeld geworden. Dus eigenlijk zou je zeggen, ze onweten doet dus ook niet te wezen. Maar zij bidden er wel om. Als je nou zegt, ik krijg het toch wel. Nou, dan hoef ik er niet om te bidden. Ik kom toch in de hemel, het maakt niet uit. Nee, dat is een strijden, dat is een bidden, dat is een wachten, dat is een hopend leven bij die kerken Gods. En dat staat in dat verbinding met zijn woord. Je Bijbeltje gaat open, je schrift wordt gelezen, de profetie wordt gekend. En het wordt gehoord wat er aan genade van zijn lippen gekomen is. Nou ja, in dit geval, er gaat dus dan om de komst van de Heilige Geest die beloofd is. En in dit geval gaat het dan, ja, om de bediening des Heilige Geestes die beloofd is. Die zal u in alle waarheid leiden. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar wat hij gehoord hebt, dat zal u indachtig maken. Die bediening des Geestes, zonder mij kunt gij niets doen, maar gij kunt ook zonder de Geest niks doen. En dus die knechten, welke hier dus staan, zijn hulp nodig hebben, en die hebben ook de hulp van de Heilige Geest nodig, mannenbroeders, als je op dat arbeidende plek daar gaat. Het is mooi dat je, nou ja, heel veel ouderlingen die gaan aan zichzelf al bekwamen, voor het ambt, en dan gaan ze studieën volgen, dan schrijven ze in, hier ergens in Gouda, of bij de Driestar, en voor de gereformeerde bond haal je ook nog wat, en dan kun je dus als ambtsdrager, dan kun je eigen toerusten, en dan kun je het dan verderen. Ik weet ook wel dat ik een keertje meegenomen ben, maar God heeft mij op de Hemelse Academie gebracht. Ja. Je weet het niet, dus je gaat een keertje mee en je zegt, je moest meegaan. Ja. Nou ja, het is mooi, want ik wist ook niks. Maar ik ga me niet buiten die middelen onbekwamen. Natuurlijk ga ik ook wel mijn eigen, dus als het ware door mijn arbeid in de exegese verdiepen en hermeneutiek en zo, wat de grondtekst betaalt en wat daar staat. En hou ik me dicht strikt bij het woord van God. En ja, die heeft die waarheid, en daar legt hij de nadruk op. De een is wedergeboorte, en de ander is rechtvaardiging, en de ander heeft geloof, en de ander die heeft missiologie, en de ander die heeft het ontwerp van aanbod ter genade, en de ander heeft juist dan weer geen aanbod ter genade, en daarop maar op te focussen, en dan kijk, dat wordt maar steeds gehoord, en dan ben je maar steeds er aan het luisteren, maar je moet naar het hele woord luisteren. Hou je strik aan het woord. Elke ketter heeft zijn letters. En elk heeft zijn eigen waarheid. Maar wij moeten dat woord wat God heeft gesproken, daar moeten wij ons houden. Strikt aanhouden. En dat kan niet zonder de hulp van Gods Heilige Geest. En dat kan niet zonder de bediening van Gods Heilige Geest. En dat kan niet zonder de zalving van Gods Heilige Geest. En dat het verstand net te verlichten. En dat is niet iets van duisternis, maar dat is iets van licht. Dat is geen verdorven mystiek, maar dat is waarheid. Dat is wat God hier in het hart heeft geleerd. Door zijn geest en door zijn woord. En in het woord staat die belofte. En met die belofte daalt de Heer diep af. En komt hij tot de mensen. Want als die gezegd had, je moet het allemaal weten, dan had het niet meer gegaan. Maar als het is dat je dus dan op die deerschool dus geestes gekomen bent, dan gaat het. Dan gaat het. Dan kan het. En dan wacht dus op. Wacht op de Heilige Geest. Begin niet alvast te lopen. Wees zo ijverig niet als Jehu. Maar wacht op de Heer. Bid tot God. En smeek om genade. En wees werkzaam met hem. Die beloofd is. Dat is een persoon. De derde persoon van het heilige godswezen. De Heilige Geest. En die bediening. Is bij hem te vinden. En toerusting. Dan moet ik dat eventjes afkappen. Om te zien van, ja, het is alweer zover. Maar de hoop. Ik zal zeggen, de hoop te zaken. De hoop te zaken vindt zijn grondslag in het woord. Dan moet je altijd controleren. Er zijn best dingen die ik ook hoop. Maar dan moet ik altijd denken weer, staat het in het woord? En dan zegt hij dus dan... David is zo gedenk het woord tot u krijgt gesproken. Op dat woord. Gij mij hebt doen hopen. De belofte is er. Dat woord. Gods geest en Gods werk en Gods genade. En steunt allemaal op dat woord. Het welk zijn knecht doet hopen. De belofte. Nou, ik zal er een paar noemen. Maar dan moet ik het alweer korter gaan doen. Maar die stel je voor dat de Heer de belofte geeft. Van je kinderen, dat die worden toegebracht. Nou, de kinderen zijn je ingewand, of niet? Hoeveel kinderen heb je? Allemaal kinderen voor de eeuwigheid. Allemaal kinderen die een ziel te verliezen hebben voor de eeuwigheid. U bent, ik hoop dat het goed komt, klaar. Nee. Nee, u wordt geestelijk aangedaan. U worstelt ermee dat uw kind voor die eeuwigheid dreigt verloren te gaan. En u smeekt aan de troon der genade. Goed, nou, ik pak een tekst en al mijn kinderen worden zalig. Ook al zei ze het niet, dan spreek ik ze zalig. Ik heb dat ook wel gecontroleerd. Ik heb er nooit wat van durven zeggen, want God oordeelt over het hart. Maar iedereen is bekeerd en iedereen sterft goed af en iedereen gaat naar de hemel toe. En ze hebben ervoor, en ik heb wel eens dan is echt, mij wel eens nagegaan. Ik heb nog nooit wat van gehoord. Kleine kindertjes, niks, nooit wat van gehoord. Ik heb ook wel eens daar gezien dat bij mensen die zeggen, hier is God aanwezig. Nou, dan denk ik, dan moet ik er ook eens wezen. Dus ik heb al een heleboel groepen gehad. Maar ik heb God er nooit tegengekomen hoor. Ik heb Christus daar nooit gezien. Ik denk, nou ja, nou doe ik dat nou niet meer. Ik heb nou wel zoveel van het leven gehad eigenlijk. Dat ik denk, nou ja, dan ga ik ook eens kijken. Die vergadering wil ik ook eens bijwonen. Daar wil ik dat ook eens nemen om te beluisteren. En zo, ja, ik kan hem er niet aantreffen. En ik kan het ook niet overnemen aan wat er allemaal gezegd wordt. Maar dat is niet beslissend voor mij, maar het is om dat te doen. Maar het gaat wel naar mijn hart toe dat ik me eigen niet bedriegt. En als dan is dat mijn kinderen bestaan, ja ook op de eeuwigheid heb aan te reizen, dan gaat mij dat ontzaglijk aan. En dan is die ontzaglijke eeuwigheid ontstaande. Ik zie de hel al branden en ik zie wel dat ze dat hebben te missen. En ik zeg, o God, red toch mijn kinderen. Wees ze toch genadig. En als je dan over je kinderen belofte doet. Die zijn ook afgesmeekt eigenlijk. De Bijbel staat er vol van. Maar de belofte hebben adres. En die adres, dat is die smekeling. Die beloften staan er allemaal wel. En je kunt er heel veel mee doen. En je hoort het ook al wel. De mensen weten echt wel raad met die beloften.
Nou, God doet het door die diepte heen, geeft hij die belofte voor je kinderen. Maar zonder meer is het woord waar om geloofd te worden. Ongeacht of ik ermee bezig ben. Zegt dat woord. Dus dat woord, dat is dus dan, daar staat er zo dat je er gebruik van mag maken. Hoe dan ook. Maar wie doet het? Degene die in zijn onwaarde komt. Die de zaak recht ziet. Die het voor zijn ogen krijgt. Die weet wat voor belangen dat daarmee gemoeid zijn. En die ziet hoe ver dat de mens gezonken is. Hoe gevaarlijk het is om onbekeerd te sterven. En als God dus dan daarvan spreekt. Worstelt hij daarmee. En dan geeft de Heer de toezegging voor zijn kinderen. En dan komt de tijd van hopen. De tijd van uitzien. Met het woord wat God in je leven gesproken hebt. Net zolang als dat je leeft, kijk je dan uit of je kinderen bekeerd worden. Zo. Heb je dat ook al gedaan? Of voor je man, of voor je vrouw, of voor je ouder, kan ik het ook zeggen. Dus dan komt die werkzaamheid in de gebeden en er komt er geloof bij. He, dan is er geloof is zeker dan erbij om in die belofte te geloven. Dan kunnen wij eigenlijk dan zien wat hier dus dan in die tekst beschreven staat. Als de Heer je gemeente geeft, dan wordt er geacht dus dan dat je dat ook van de Heer op je hart hebt gebonden gekregen. Wat doe je dat dan? Daar ben jij werkzaam met de gemeente. Dat er bekering komt. Je kijkt uit of de gemeente tot de kennis van God komt. Je kijkt uit of de geestelijke wasdom is. De Heer heeft het beloofd dat de gemeente bloeit. De Heer heeft de gemeente gezonden. En hij zegt dat je daarin niet vruchteloos zal zijn. Hij belooft dat. Nou, dan kijk je uit of daar verandering komt in je leven. Dat die bloei er is. Of een opwekking, hè. Hoor ook wel soms van, even een ouderling of zo, die daar zegt, Heere, geef nog een opwekking. Wilt u? Ik denk eigenlijk, nou ja, dat heb ik ook wel gehoopt, maar zou het nog wel in deze tijd, denk ik dan. Maar goed, dat doet niks van die belofte. Al vallen ze van links en van rechts om. Hè? De aarde verandert van zijn plaats. Dan hoef je echt niet bang te zijn dat de Heer dus zijn belofte niet vervult. Dat zijn huis niet zal vol wezen. Maar dan kijk je er dus daarnaar uit. En als het dan niet zo is. Als het tegendeel dan waar is. Dan word je bedroefd. Als je het verval ziet. Dan word je bedroefd. Als je die ongehoorzaamheid ziet, dan word je bedroefd. En dan krijg jij aan de troon de genade, de werkzaamheden, om er voor God mee te komen. Heer, ik dacht dat de Heer geestelijk nog rijkelijk zou werken in de gemeente. En ik hoopte daarop, en ik bad daarvoor, en ik zie er niks van. Dan word je bedroefd. En dan ga je je verlangen uitspreken dat dit wel het geval mocht zijn. En dat hij dan zegt, Heere, u hebt het toch gezegd, u hebt het toch beloofd. Ja, zo. Gedenk het woord, des woords, tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. O David, wat is er toch nagegaan in je gezin. Nou ben je dan, nou hoef je niet meer te hopen. Nee. David, wat ging het toch slecht in jouw gemeente. Wat een strijd. Nou hoef je niet meer te hopen. Juist dan. Wat heb je toch een tegenspoed en een donkerheid en strijd in je leven gekend. Je kunt niet meer blij wezen. Niet meer getroost zijn. Het wordt al droever. En toch hoop ik. Ja, eigenlijk zou je dan ook wel... Dit is de troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt.
Het wordt weer levendig.
Het wordt weer vernieuwd. Het krijgt weer kracht. Dat woord des Heren, de belofte. En hoe het ook mocht tegenlopen, ik zal op uw goedheid openen. Ik kan ook alles niet zien, maar u weet het wel. En hoe het dan moet gaan, dat weet ik ook niet. Maar in uw handen is het goed. Nou, zomaar eventjes innerlijk kijken wat er dan bij David gezegd wordt. Zoals het dan bij de apostelen gevonden kan worden. En zoals het dan ook bij u zou kunnen wezen. In deze tijd. Nog een versje zingen, Psalm 135, vers 3. Daar gaan we dat wel weer besluiten. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij, Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. God is aller hulp waard. 135 vers 3. Kort zo ook mogelijk te zijn, de werkzaamheid van het geloof in dat hopen. En is in het hart van liefde achter, kun je wel denken, en heb je zo alle drie, hè, geloof, hoop en liefde. En de liefde, dat is de meeste. De liefde die zegt niet, het is zwaar. De liefde die denkt, ik houd ermee op. Hè. Dat doe je niet als je man of vrouw op een ziekbed ligt en je bent zelf slecht. Dan gaat de liefde gaat nog mee, omdat je man of je vrouw of je kinderen te... verzorgen en ook wezen. En als het dan is dat wij dus dan denken, dus dan wat het geloof dan doet, dan mag ik het heel kort zeggen. Ze zegt, Heer, hier staat het, dat is de belofte. En hij ziet tot die belofte, sluit die op in haar hart en in haar gedachten, sluit daarop, dan loop je daarmee. Ook mee naar de kerk waarschijnlijk. Misschien, ik weet niet. Ik wil u niet gering achten, maar dat u zegt, ik kom in de kerk, dat is de werkplaats van de Heilige Geest, daar bekeert u mensen. Heer, en daar ben ik opgegaan. En zou u dat willen doen bijvoorbeeld? Maar goed, ik zou kort bezig, dus dat ga ik niet doen. Je neemt die belofte in je hart op en je gedachten op en je gaat ergens mee naartoe. Ik noem net de kerk. Maar ik kan ook zeggen, de binnenkamer. En dan ga je op de knieën. En dan aan de troon der genade. Daar bent u de bedelaar. Aan de troon der... U komt ermee aan de troon der genade. Met die belofte komt u terug bij God. God gaf die belofte en u komt ermee terug bij God.
Nou, heb ik het niet eventjes om te denken van wat het wel of niet geloofd is. Laten we dan maar gewoon zeggen hoe het gaat. Ik hoop dat je dat dan gelovig doet. En dan bid je tot God. Dan klop je met die gedachte, met dit onderwerp, met die belofte. En hier in dit geval van de Heilige Geest. Bij God aan. Bij God aan. Die belofte kan vervullen. Dat is een werkzaamheid van het geloof. Want anders dan laat je de belofte voor de belofte. En misschien heeft daar een prachtig godsdienstig praatje over. En misschien zit je dan wel naar de televisie te kijken naar die dominees die je dat allemaal wijs maken en opdringen. En je begrip vergiftigen. Hun gedachtegoed overbrengen op jou. En dan kritisch tegen de waarheid. Als kan, dat is altijd wel, want die moeten daar kritisch wezen. Hè? Dus dan moet jij je eigen opheffen als iemand die het wel weet en de rest weet het niet. Dus daar moet je goed voor arbeiden, dat die ander het verkeerd hebt en jij goed. Nou, en die dingen zijn dus, dan blijft het gewoon liggen. Maar het geloof krijgt arbeid. En die gaat ermee naar God, niet naar de mensen, maar mee naar God. En in dit geval de Heilige Geest, heren. U hebt het toch beloofd. En straks, daar moet ik een amper kleden. Dat van apostel. En moeten wij daar de gemeentes in. Nou, die gingen ze daar nog niet in, want we moesten de wereld in. En, maar als wij dan herders en leraars, moeten wij daar de gemeente in. De kuddes wijden bij dat woord. Dat gaat toch niet. Dat kan toch niet. Heer, hoe moet dat? Ja, als je burgemeester bent en zo, dan ben je ook vader in een gezin, in de kerk. Dan heb je ook mensen die je lief moet hebben, overal. Die niet hoor, die man met die tato's niet. Ik ben nou SGP en dan bemoei ik me niet met die bordelen hoor. Dat is, en ook niet met die Feyenoord, weet je wel, die Feyenoord. Dat niet hoor, nee. Jij hebt ze allemaal. Dat zei je toch, hè? Je hebt ze toch allemaal, hè, voor je. En als het goed is, allemaal lief. Dat andere, dat is godsdienst. Maar dat betekent dus niet dat je dus dan overal mee moet doen. Maar dat jij het uit moet dragen. Maar goed, hoe kan jij het nou uitdragen als God je niet helpt? Hoe kan jij het nou uitdragen als Gods geest niet in je is? Hoe moet jij dat nou doen? Als predikant, burgemeester, ambtsdrager, wethouder. Hoe moet je dat nou doen? Regeer, het was nog zo mooi dat hij toen zei, bij die gratie was. Toen ik denk, oh, kijk, daar staat het gelukkig nog. Bij de gratie was. Koning zijn. Nou goed, ik ging niet preken verder weer. Maar het is dus dan zo dat wij voor die bediening dat nodig hebben. U weet het nog wel, ik kreeg het ook weer voor mijn ogen. Toen ik daar op Garderen op mijn knieën lag en de dominees de handoplegging deden. Nou, ik kon me al wel wegwenen. Ik kon me wel wegwenen. Ik kon me wel helemaal wegwenen. En dat heb ik ook gedaan. Ik kon s'avonds echt niet zo makkelijk preken meer. Ik was zo verbroken eronder, Ik kon me wel wegwenen. Daar. Ik kreeg het zo weer voor mijn ogen daar in Garderen. Dat is al 30 jaar geleden. Die handoplegging. De beduiding van de genade en van de geest der genade op jou. Want jij kan het toch niet. Vanmorgen toen zag ik dat allemaal nog weer terug. Ik kon het niet. Ik kan het nog niet. Maar met die geest Gods en met die bediening gaat dat. De handoplegging. De beduiding van... Jij krijgt van God de genadegave door zijn geest om iets te doen wat jij niet kan, wat niemand kan. Dus die discipelen die konden dat ook niet. En die kregen de handoplegging, Gods hand, Gods vinger op hun leven, Pinksteren. En in die tijd was het Wezenzondag, die Wezentijd, 10 dagen. Ja. Ze worden uitgerust straks door die geest en daarmee ook al vooruit getroost. Jij hoeft het ook niet alleen te doen. Jij
kan het ook niet, maar jij hoeft het ook niet. Troost je daarmee, ik ben met jou. En ik geef er een teken en ik geef er een pand van, een tegenpand, Gods geest. En hij helpt jou. En na 30 jaar, en ook zo voor hun, korter denk ik, want ze zijn allemaal de dood van de vervolging gestorven op Johannes na, zijn zij erin getroost. Getroost, de trooster. Nog niet eens toen ze daar op de brandstaal of op de, aan het kruis hingen. Voor die tijd al. Ze waren nou blij. Ze waren nu blij. En toen troost hij ze al over wat nog komt. Waarmee dan? Nou, dat God hun God is. Dat geeft de geest Gods op hun rust. Dat Christus hun Christus is. Dat is al de troost aan de troost vooraf. Maar ook als hij dus dan geslagen wordt, verdrukt, vervolgd, gehaat, gespuwd, vertrapt, vertreden, voor leugenaar wordt uitgemaakt en alles. Dan ook. Maar ook nu al getroost. Hij komt. Gods geest komt. Hij is er al. Maar hij helpt jou ook in je ambt. Hij is je nabij. Vrees niet. Tot aan het einde toe. Door alles wordt vervuld. Je hoeft niet beschaamd te zijn. Wees gerust. Wees getroost. De trooster. Hij komt hoor. En hij is. Maar hij helpt jou ook in je ambtelijk werk straks. Uw knecht, hier ziet hij dan ook op de knechtelijke bediening. David was koning, dus die was ook profeet. Die had ook, was ook overheid, David. Hij was ook overheid. Dus dan mag je ook dan denken, die knecht des Heren, ook in de ambten van overheid. En ook zo van de kerkenraad hier. En ook mijn persoon. Het is zijn knechten, hij rust ze toe, hij rust ze uit, hij vertroost ze, hij bedient ze, hij zalft ze, hij zendt ze, hij leidt ze, hij doet alles voor ze. Amen. Heren, zo hebben wij nog een ogenblikje dan samen geweest en hebben we hier dan ook nog weer mogen horen wat er in die wezentijd zich afspeelt met hulp ook van het Oude Testament. Het is allemaal gelijk, het een vult het andere aan en het andere verklaart weer het volgende. Ach, mogen wij uit deze schriftverklaring altijd maar dicht bij u blijven leven, want anders gaan we dwalen. Laat ons niet hulpeloos varen, help ons toch, om Jezus wil. Amen. ...48 vers 6... ...want deze God is onze God... ...hij is ons deel, ons zalig lot... ...door tijd nog eeuwigheid te scheiden... ...ter dood toe zal hij ons geleiden... ...48 vers 6...
Tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.